Vanavond, gemeente, gaat het over de doop van Lydia. Daar gaat toch het gedeelte in onze tekst over. Lydia, de purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. We willen in alle eenvoudigheid vanavond erop wijzen. Allereerst horen naar het woord van God. Tweede plaats, openen van het hart door God. En ten derde, oordeel over de trouw aan God. We mogen vanavond gaan luisteren naar de doop van Lydia. Horen naar het woord van God. Openen van het hart door God. En oordeel over de trouw aan God. Allereerst dus horen naar het woord van God. Als je nou nog niet gedoopt bent, en je hebt nog nooit van God gehoord, hoe kun je dan tot geloof komen? Nou, normaal gesproken, gemeente, is dat helemaal geen vraag. Want de meeste ongelovigen hebben het goed. Hebben God helemaal niet nodig. En het woord van God, het rationalisme, de reden van onze tijd zegt, dat is niet waar wat daar geschreven staat. Maar ook in de kerk kunnen mensen zijn die zeggen, ja, dat geloof, dat moet je gegeven worden. En als God het nou niet geeft, wat baat het dan eigenlijk dat ik gedoopt ben? Het zal mijn oordeel alleen maar verzwaren. Of dat er anderen zijn die zeggen, ja, maar wat stelt die kinderdoop eigenlijk voor? Je merkt het toch niet als je gedoopt bent? Nee. Waar staat in de Bijbel dat je kinderen mag dopen? Je kunt alleen maar gedoopt worden als je zelf gelooft. Nou, tal van vragen, gemeente, zijn er als het gaat over de doop van Lydia. Dat was een volwassen vrouw. En hoe is zij dan tot geloof gekomen? Ze woonde in Lydië, vandaar haar naam, Lydia, die uit de streek van Lydië komt. Dat was het huidige Turkije. Natuurlijk was er toen de islam nog niet, jongens en meisjes. Maar er was nog wel een heleboel, veel godendienst. Er waren heidense godsdiensten. Er waren allerlei gedachten over een god of meerdere goden. En als Lydia, zo'n Turkse vrouw, tot geloof moet komen, hoe moet dat dan? Nou, er staat in Romeinen 10, het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord van God. Maar als je daar niet bij opgevoed bent, hoe kan je dan onder het woord komen? En natuurlijk niet algemeen, gemeente, het woord zoals we allemaal wel een Bijbel hebben. Maar het gaat om het woord van Christus. Dat Hij tot u spreekt. Nou, jongens en meisjes, dat woord van God, dat werd gebracht door God zelf in die streek. En niet maar één keer, want apostel Paulus, waar we ook vanavond van horen, die was door de Heere zelf tot bekering gebracht toen hij op die weg naar Damascus de Heer Jezus in de hemel zag. En toen heeft de Heer gezegd, Paulus, je moet van mij gaan spreken. En dat heeft hij gedaan. Niet gelijk, 12, 15 jaar overheen gegaan. Maar toen is hij geroepen en toen is hij juist naar die streek gegaan waar het vanavond over ging, waar Lydia uitkomt. Daar heeft hij wel met zegen gesproken. Want onder zijn preek zat er een jongen, misschien zijn er ook hier jonge mensen. En daar gebeurde hetzelfde wat hier bij Lydia gebeurt. Dat woord van God was tot haar gekomen. En die jonge Timotheus, die heeft zo naar het woord van de Heere geluisterd. Dat heeft hij nou nooit meer uit zijn hart, uit zijn innerlijk kwijt kunnen raken. En toen was de prediker niet meer, maar dat woord dat ging werken. Het is een kracht Gods tot zaligheid, zegt de schrift. Dus dat woord, dat moet het doen. Het zaad van de wedergeboorte, zegt de apostel. En als dat woord dan in het hart van Timotheus gaat groeien benedenwaarts, u weet wel, dan gaat dat hecht in je leven, raak je het niet meer kwijt. Dat woord van de Heilige Geest, die het één met je maakt, het beïnvloedt je denken. En dat is eigenlijk, jongens en meisjes, een nieuw hart. Timotheus heeft een nieuw hart gekregen. Hij had in zijn ziel, in zijn geest, in zijn denken, had hij dat woord van God ontvangen. En de Heere ging met dat woord werken, overtuigen en overbuigen. Hij ging op dat woord verwachting krijgen. Nou, dat is dus wat de Heere doet met zijn woord. Allemaal beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En als dat woord dan bij Timotheus is geweest en Paulus van die eerste zendingsreis terug is, komt die tweede zendingsreis weer langs. En dan zeggen de ouderlingen, die zeggen, je zou Timotheus moeten meenemen. De jongen die de Heere vreest. En dan gaat Timotheus mee en Silas was er al bij. En ze gaan het land door en ze hebben daar de noodzakelijkheid gepredikt van, u moet sterven. En kunt u zo sterven als u geboren wordt? En dan ging de apostel meestal in de eerste plaats altijd naar de plaatsen waar er een kerk was. Dat was in die tijd, jongens en meisjes, het waren de synagogen. Daar had je een plaatsje waar in een klein arkje het woord van God werd bewaard. En als de apostel dan in die synagoge kwam, dan ging hij daarvan vertellen. En dan gingen die mensen weer naar huis toe. En kunt u zich dus indenken, gemeente, dat zo Lydia in aanraking met het woord van God is gekomen. Ze zag hem, zo te zeggen, de overbuur. Die gingen op de rustdag naar Gods huis toe. Die slofte daar niet mee. En je zag het aan het gezin. Dat ze de Heere dienden. Dat merk je als je thuis kwam. Als je met ze sprak. En als de buren met elkaar spraken over wie nu de Heer is voor zondaar. En het leek wel alsof die mensen, die je kon herkennen aan hun gelaat, hun gewaad, hun gepraat, aan hun daden, dat dat gelukkige mensen waren. En als je dan zelf het goed hebt in de wereld, Lydia had het goed, want er wordt toch gezegd dat ze een purperverkoopster is. Nou, dan moest je toch wel een goed inkomen hebben om in de purperhandel wat te kunnen verdienen. En toch, ze was arm. Arm namelijk aan de kennis van God. Arm aan de kennis wie ze zelf was. Aan de kennis van Christus. Arm aan het werk van de Heilige Geest. Maar ze zag, die mensen zijn gelukkig. En die hebben iets wat ik niet heb. Nou, dat betekent, dat woordje, dat Lydia de Heer is gaan dienen. Op een goede dag is hij die drempel overgegaan. Iemand zei het laatst bij ons en aan mij tegen een ander. Die drempel is echt niet zo hoog hoor, maar 2-3 centimeter. Komt u maar binnen. Nou, dat is, gemeente, wat bij Lydia blijkbaar is gebeurd. Dat de Heer gebruik heeft gemaakt van mensen om ze eens mee te nemen naar Gods huis. Misschien zijn er wel die hier voor het eerst in de kerk zijn vanavond. En die horen hoe God de mens bekeert. Die zeggen, ja, maar ik ben niet gedoopt. Nou, dat was Lydia ook niet. Maar Lydia, die heeft het woord van de Heere gehoord. Alleen, het is bid en werk. Dus Lydia kon, om zo te zeggen, niet heel de rustdag in die synagoge zitten. Ze had ook haar handel. En dat ging, om zo te zeggen, 7 dagen in de week door. Maar is toch een moment gekomen dat als zij vanwege haar handel Turkije heeft verlaten en naar Europa is gegaan, dat ze daar in Europa blijkt iemand te zijn die niet aan de buitenkant alleen maar de Heer wil dienen en er voor de vorm naar het huis van God is gegaan, maar dat de Heer bezig is om in haar hart door te werken en het geloof te gaan geven. Dat is gemeente waar de tekst ons nu bij bepaalt. Lydia had niet zoals wij jongens en meisjes een Bijbel in huis. Die was daar in de synagoge en er waren heel veel plaatsen in Turkije waar synagoges waren, waar veel Joden waren. Maar nu was ze in een gedeelte van de wereld gekomen waar dat woord van God nog geen heerschappij had. Waar nog niet zoveel gelovige mensen waren, waar het woord ook nog niet zo was. En dan blijkt op een bepaalde dag dat als Lydia in Filippi is, dat ze dus niet naar de synagoge komt. Want in heel Filippi, en het was blijkbaar een hele belangrijke stad, een grote stad, daar woonden wel allerlei mensen met wie ze over het zakelijke dingen konden spreken, maar over de geestelijke dingen kon ze geen woord kwijt. Daar waren mensen die waren rijk, niet in God, maar die waren materieel rijk. Die hadden het goed, die hadden ook geen God nodig. Die kenden geen zonde, die gevoelden geen smart. Die wisten niet wat Gods heiligheid eiste. Die hadden prachtige klederen aan de buitenkant, purperen klederen. Maar dat ze zwart van binnen waren, dat zagen ze niet. En als Lydia dan in zo'n stad haar werk heeft, waar gaat dan je hart naar uit, Lydia? Naar het woord van God. Dat is een genade, gemeente. Dus Lydia is nog een ongelovige vrouw. Ze weet dat het een God is. Ze is nog niet bekeerd. Ze kent Christus nog niet. Maar toch, haar hart trekt naar dat woord van God. En dan ziet u hoe de Heer werkt. Als er dus niet een plaats is waar het woord van God is, dan gaat God dat woord er brengen. En hij brengt ook mensen bij dat woord. We hebben gehoord hoe dat is gegaan. Want die apostel Paulus die heeft in die streek het woord van de Heer willen brengen. Maar op een gegeven moment bestaat de geest verhinderde dat. Waarom? Waarom? Waarom stuit dat soms hier van binnen? Waarom komt er soms verzet tegen dat woord? Waarom is er geen overname van dat woord? Wel, dat woord, gemeente, de Torah, de wet, de onderwijzing, is enerzijds te vertellen wie God is, maar hij is het voor zondaren. Daarom zeggen we, er is een rijk Christus voor arme zondaren. Maar als je nou die armoede niet ziet, dan heb je Christus niet nodig. En nu heeft de apostel Paulus door de Heere gemerkt dat hij in die streek waar hij was niet meer het woord kwijt kon. En dat kan niet anders, gemeente, als dat gebeurt. Dan vraag je toch, Heere, wat wil toch dit wezen? Waarom is dat nu zo? En wij kunnen de voorzienigheid van de Heere niet altijd van tevoren doorgronden, maar we geloven het wel. Dan heeft God wel een ander arbeidsterrein voor je. En dat was bij Paulus ook. Hij is zo in de nood gekomen als hij naar het Noordoosten wil trekken. Bithynië, wordt het verhinderd. Waar moet je dan heen? En dan blijkt hij naar het Noordwesten te gaan. En dan kan hij niet verder meer. Want daar is de Egeïsche Zee. En daar heb je het klein plaatsje Troas. En zonder dat de apostel het wist, is Lydia hem al vooruit gegaan. Zij is evenzeer in Troas gekomen, voor haar handel weliswaar. Maar ze is overgestoken. Er blijkt een bepaalde veerdienst geweest te zijn. En je kunt, als het mee zit, in 5 dagen kun je aan de overkant zijn. Maar de apostel, die wist dat natuurlijk niet, dat hij naar de overkant moest. Maar de Heer maakt hem duidelijk. Dan ziet u gemeente altijd als God antwoordt, is daar nood aan vooraf gegaan, dan is er gebed voor gekomen, voor een bepaalde zaak. En in die nacht openbaart de Heer in een droom dat de apostel moet overtrekken naar Macedonië. Kun je aan de kleding zien? Macedonië, het ligt in het noorden van Griekenland. En dan besluit hij, als hij dat ziet, dan moeten we naar de overkant toe. En ik geloof het zo vast en zeker, dan is daar werk voor mij. Nou blijkt dat Lucas er inmiddels ook al bij is. Dan gaan ze met z'n vieren, de scheep, en ze varen eerst rechtstreeks. De wind was, om zo te zeggen, in de zeilen. Ze hoefden niet te laveren. Ze konden, om zo te zeggen, recht op Samothracee aan, dat eilandje. En daar varen ze uiteraard omheen. Maar dan komen ze in het noorden van Griekenland bij de stad Neapolis. En dan zijn ze, binnen 3 dagen zijn ze er al. Nou, dan maakt de Heer je weg echt wel voorspoedig. Dan opent hij wegen. De deuren die gesloten zijn, die worden geopend. Hij krijgt hem, zo te zeggen, een geopende deur. En dan is het nog maar een kort stukje om vanuit de havenstad in Filippi te komen. Er is namelijk, dat moet u weten, vanuit Griekenland, vanuit Rome, door Griekenland heen, een weg naar Byzantium aangelegd, via Ignatia. En die gaat nog juist over die plaatsjes van Neapolis naar Thessalonica. Nou, je kunt daar een kilometer of 20, 30, als je wat doorloopt, toch wel snel zijn. En daar wil de apostel heen. Want dat deed hij. Hij wilde het woord van God eerst in de kerk gaan brengen. We hebben het net al gehoord. Hoewel hij in Neapolis het voornemen had, we gaan straks in de grote stad Filippi het woord van God verkondigen, dan is er, om zo te zeggen, niet, gemeente, alvast Lucas of Timotheus voor uitgezonden of Silas. Laten we een zaaltje afhuren. Of laten we aanplakbiljetten overal aanbrengen. Tot de grote leerling van Gamaliel gaat spreken. Nee, niets ervan. Ze gaan gezamenlijk, in alle rust, gaan ze de weg op. En als ze aangekomen zijn en ze hebben gezocht, is hier niet een synagoge, een plaats waar het woord van God bewaard wordt? Nee, dat is er niet. Als het woord van God er niet is, wat moet de apostel dan doen? Hij had natuurlijk ook geen boekrol bij zich. Ja, mijn jongelui, ouderen, als u nou geen bijbeltje zou hebben, hoe moet het dan? Waarom leren onze jongens en meisjes op school de teksten, de catechisatie, de catechismus, dat doe je toch? De verenigingen, zondagschool, straks met kerstfeest, waarom doen we dat? Nou, als er bij ons straks die tijd zou komen dat je het woord van God niet meer hebt, hoe moet het dan? Want God spreekt door zijn woord en door zijn geest, zegt Psalm 25, vers 2. Maar God gebruikt dat woord moet je dus kennen. Het moet natuurlijk niet alleen in je hoofd blijven zitten. Het moet ook in je hart komen. Maar dat woord moeten we onderzoeken. En als dan de apostel ziet dat er geen mensen in die stad zijn die enigszins godsdienstig zijn, geen mensen die op de rustdag samenkomen, wat doe je dan? Nou, misschien zijn er wel anderen die samen willen komen om te bidden. Nou, een prachtig voorbeeld van hier in de Bijbelgemeente. Al is er dan geen huis van God, geen voorganger, dan kun je nog samen bidden. Bidden om de nood van de wereld, bidden of de Heer dat woord daar wil brengen, een dienaar wil brengen, of hij met zijn geest dat woord ook in je hart wil brengen. Dat er geloof mag komen. En als u echt bidt, nogmaals, dat is dus gebruik maken van de belofte van de Heer, dan geeft God dat altijd. Bidden uit die nood tot God. En dan blijkt dus hier opnieuw weer te zien dat niet alleen Paulus de verhoring van zijn gebed heeft gekregen, je moet naar de overzijde, maar hier blijken dus ook die vrouwen gebeden te hebben dat de Heer zijn woord bij hen wilde brengen. En als we dat mogen overdenken, gemeente, dat de apostel dus niet een plaatsje weet. Hij heeft met eerbied gesproken, geen briefje van de Heer gekregen uit de hemel. Dan moet je naar de straat in de rechter gaan en daar is een huis en daar vind je een vrouw. Je kunt het al zien, een prachtig huis, rijk. En die vrouw heet Lydia, ze is een purperverkoopster en die moet jij het woord gaan brengen. Nee, dat wist de apostel helemaal niet. Hoeft hij ook niet te weten. Het is een roeping om dat woord van God naar zondaren te brengen. Nou, die hele stad is vol met zondaren. Dus je kunt op zo'n tijd bij elke deur beginnen. Maar als hij daar, net als in dat Turkije, merkt, het gaat niet. Wat moet het dan worden? Nou, gemeente, als je nou geen kerkgebouw zou hebben en je zou Joods zijn, dan was dat ook niet het belangrijkste. Het gaat niet om een kerk van dode stenen. Het gaat erom dat Christus zijn kerk bouwt van levende stenen. En daar is hij mee bezig op het fundament van het werk wat hij gedaan heeft. En dat is blijkbaar wat de apostel dan trekt naar de plaats waar nood is. En waar is dat dan? Nou, dan zie je op de rustdag. Komen mensen, arme zondaren, bij elkaar om alles van God te mogen begeren. En ze krijgen het nog ook. Waar dan? Op de plaats van het gebed. Hoor van een zegen, gemeente, als je wel eens gebedsverhoring hebt gekregen. Als je ziet, de Heer antwoordt op het gebed. En hij kan veel meer geven dan alleen datgene wat u vraagt. Hij wil het goud van zijn genade geven, zijn geest geven. En dan is de apostel daar om het woord van de Heer te gaan brengen. En dan gaat hij, dat was bij de Joden eigenlijk nog veel belangrijker dan een gebouw, naar een plaats waar het water stroomt. We weten allemaal wel dat, misschien wel eens van gehoord van een mikwe. Bij de Joden was namelijk de gewoonte als je onrein was, en dat was je zo, dan moest je je reinigen. Als een kindje was geboren, dan was na 8 dagen die moeder de gelegenheid om zich te reinigen. Hadden ze plaatsen voor. Badkuipen soms. Maar als dat het niet was, want je had geen kerkgebouw, dan het stromende water. En dan hoefde je echt geen zeep mee te nemen, jongens en meisjes. Dat was niet een reiniging aan de buitenkant, maar het was een reiniging aan de binnenkant. En daarom is dus de plaats waar het water stroomt voor de mensen die God dienden in Filippi, de plaats waar ze samenkwamen. Op de Sabbat. En daar is de apostel blijkbaar ook heen gegaan. Met zijn medereizigers. En u kunt zich dat wel voorstellen hoe dat is gegaan. Als ze zo 20, 30 minuten buiten de stad bij de rivier de Gangitis gekomen zijn, zullen ze daarom mensen hebben aangetroffen? Zijn ze aangeschoven? Hebben die vrouwen misschien verschrikt gekeken, wat zijn dat voor mannen? Maar al snel hebben ze aansluiting gevonden, omdat ze hebben gemerkt, dat zijn Joden. En er blijken blijkbaar Joodse vrouwen geweest te zijn, waar Lydia bij is, Turkse vrouw. En de apostel, die kan natuurlijk spreken over Abraham, de vader aller gelovigen, en over wat de Heere heeft gezegd tot Abraham toen hij hem geroepen heeft. Dat hij een erfgenaam zou worden van zo'n groot nageslacht. Als de ster aan de hemel. Als het zand aan de oever van de zee. En daar konden dus die vrouwen die enigszins kennis van het woord van God hadden, konden ze aan op zeggen. Dat herkenden ze wel. Maar de apostel bleef natuurlijk niet bij Abraham steken. Want u weet, gemeente, we zijn in Adam gevallen. En in Abraham heeft God, wat hij aan Adam beloofd had, zijn verbond opgericht. Maar Abraham moest eerst tot geloof komen. Nou, dat heeft hij van God gekregen. En bij dat geloof heeft God een teken gegeven. Zoals vanavond we een onbloedig teken hebben. Nou, dat was precies waar de apostel op ging aanwerken. Abraham had een bloedig teken. En Mozes, de wetgever, heeft die wetten voorgehouden. Dat je moet betalen voor je zonde. En die mensen, die Joden, die dachten, wij moeten het doen. Die mensen waren dus onder de wet. Die dachten, wij moeten geloven. En dat deden ze. Wij moeten God dienen. Maar toen mocht Paulus het evangelie gaan verkondigen. Dat is juist andersom. Niets uit ons, maar al uit hem. En toen mocht hij gaan vertellen dat het bloed van het Nieuwe Testament betere dingen spreekt dan het bloed wat om wraak roept, wat om straf roept. Wat je steeds maar weer moet brengen, dat er eenmaal, en dan mocht hij gaan vertellen, dat God een lam gegeven heeft. En dat daar al die offers op zien. Nou gemeente, u kunt het uiteraard voor uzelf, hoop ik, wel wat uitbreiden. Moet u ook maar doen, als de zonde u benauwt, dat je dat in gedachtenis mag gaan brengen. Als die wet je veroordeelt, dat je alleen maar kan zeggen, ja, dat is waar. Als die spiegel je wordt voorgehouden, maar ook aan de andere kant, dat je dan net als Paulus mocht doen. Dat hij mocht gaan vertellen. Het lam Gods, door God gegeven. En het bloed van Jezus Christus, zijn lieve zoon. En kon je aan hem merken. Hij was vol in zijn prediking van de gekruisigde Christus. Die moest sterven vanwege de zonde van het volk. Maar zo volkomen betaald heeft dat God in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. Ja, maar als ik nou voor God moet verschijnen. Ik ben onrechtvaardig. Misschien zijn er wel gemeenten. Dat dat op het hart ligt. Het woord kennen ze. U opgevoed van jongs af aan. Dat is Joodse vrouwen die het woord van God hadden gehoord. Maar u zegt, mijn hart zit nog zo dicht. Dit zo'n grendel op die verroest is. De grendel van het ongeloof. De grendel van de boosheid. En ik krijg hem niet open. De deur zit op slot. Hoe moet dat dan? Kijk gemeente, dat is nu het wonder wat God doet. God die een goed werk begint, voleindigt dat ook. Hij leert niet allemaal op één dag. Maar waar dat volk zich schuldig kent, laat God zijn heil ook zien. En daar gebruikt hij mensen voor. En deze Lydia, die met een gesloten hart, want ze hoorde er niet bij. Als ze daar zat en zag die andere vrouwen die al die rituelen, wassingen verrichten. Had ze nog nooit gedaan. En als je naar het Jodendom over wilde komen, moest je wel dat waterbad ondergaan. Had ze niet gedaan. Ze stond er buiten. Maar toch, als zij hoort wat Paulus gaat preken, is het zo heel anders dan ze tot op nu toe had gehoord. Ik wil niet zeggen, gemeente, dat er dan anders gepreekt wordt. Maar dan ga je anders luisteren. Dan zijn om zo te zeggen de oren die dicht waren, want je hart zat al dicht. Je hoorde wel klanken, maar de zaken kende je niet. Als dan die oren geopend wordt, dat je dan zo gaat luisteren, dwingt je als het ware die woorden in. En was eerst je mond en je hart vol van je handel en probeerde je te denken aan het dagelijkse leven. Maar vanaf dat moment zijn er gedachten over de eeuwigheid. Ik heb gehoord onder die prediking dat God de zonde moet straffen. Maar ik hoor ook in de prediking dat er een middel is om die welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen, om te ontvangen wat God wil geven. Kijk, en dan gebeurt, gemeente, wat hier in onze tekst staat, dat niet Lydia haar deur opent, de grendels opschuift en zegt, nou geloof ik het ook. Maar de wedige wordt, u weet toch, als dat nieuwe leven wordt geschonken, gebruikt de Heer de roeping. Het zaad van het evangelie wordt gestrooid. En dan komt de Heilige Geest in mij. Niet maar uitwendig horen, maar dan mag je het horen inwendig met je hart. En dan gebeurt dat wat zij eerst niet kon. Dat de Heer gaat openen wat gesloten is. Want de Duitse vaderen zeggen wat hard was, boos, opstandig. Dat wordt ootmoedig en nederig, stem toe. En waar eerst de haat en de vijandschap was, daar wordt de liefde van God in je hart uitgestort. En dan ga je op het woord van God betrouwen. Dan zie je wie jij bent. Maar meer, je ziet wie de Heer Jezus Christus is. En dat voor zondaren zoals ik ben. Gemeente, als dat wonder gebeurt van Gods genade, dan krijgt dus niet de apostel de eer. En zegt ook niet Lydia, dat heb ik nu allemaal geloofd. Nee, dan mag je juist zeggen, dan valt die mens daar buiten. En dan zie je, dit is het werk van de Heer. Dat is geloven, gemeente. Geloven is niet dat wij iets doen. Geloven dat we mogen zien dat God het heeft gedaan. Zo volkomen, zo volbracht. En dat voor mensen die uitgewerkt zijn, die het zelf niet kunnen, dat de Heer een volkomen zaligmaker is voor iemand die hem volkomen nodig heeft. Dat is nou precies een gepaste, geschonken zaligmaker. Heb je die nodig, jongelui? Kan je toch weten? Of je bij het woord van God leeft. Gaat het woord wel open? Lees je daarin? En gaat er ook dat gebed mee gepaard? Om de geest te mogen verstaan. Het woord te bewaren. Dat de Heer spreekt door het woord tot je hart. Nou, het woord is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dan schenkt de Heer dat geloof in het woord. Wat je eerst niet kon geloven. Je kunt het op dat moment niet meer in ongeloof terzijde leggen. Dat is waar. Niet dat je dan alles al weet. Maar vanaf dat moment zie je dat, en er staat de gemeente, dat Lydia niet alleen maar hoorde naar wat apostel Paulus heeft verteld, maar er staat een woord bij. Zij gaf acht op wat van Paulus gesproken werd. Nou, misschien hebt u het wel gevolgd in het nieuws. Toen die slachtoffers van die vliegramp naar Nederland werden teruggebracht, werden ze ontvangen en er stonden militairen gereed. Dan kwamen ze aanmarcheren en stonden ze op een moment in rust. En dan zei iemand, geef acht! En dan moesten ze gaan handelen. Nou, dat is dus blijkbaar gebeurd. Als de geest je acht geeft op wat de apostel van Christus heeft gesproken, dan zijn je ogen afgericht van jezelf. Is je ziel gericht met een liefdesbetrekking op dat werk van Christus. En dan verlang je daar deel aan te ontvangen. Om nog een ander beeld te gebruiken, gemeente, het woord wat hier gebruikt wordt is, als je aan een scheepje aan het varen bent en je gaat over de zee heen en je kunt in allerlei stormen terechtkomen, en dan zie je op een gegeven moment, hoor je iemand roepen, ik zie land! En dan geven ze acht en dan kijken ze, ja, dat is waar, daar is het land. En dan gaat dat hart uit naar die plaats waar ze heen willen gaan. Dat trekt, als het ware. Daar haken ze naar. Daar hechten ze zich aan. Daar horen ze. Nou, dat is dat achtgeven van Lydia. Dat is het werk van de geest. Niemand anders meer te zien dan hem. Of zoals McShane dat zegt. Ik boog en geloofde. En God sprak mij vrij. En dat is het wonder, gemeente, van de rechtvaardiging door het geloof. Uiteraard, daar gaat wat aan vooraf. Daar gaat bekering en geloof aan vooraf. Maar het is onlosmakelijk aan het geloof verbonden. Zult u het onthouden, gemeente? Er kan dus geen geloof zijn zonder rechtvaardigmaking. Ook niet zonder heiligmaking. Daar kunt u het ook aan toetsen of het echt is. Maar dat waarachtige geloof wat Lydia mocht ontvangen, dat mocht nu gericht zijn op wat God had in Christus. En de rechtvaardigmaking zijn twee dingen, gemeente. Weet u het? Uit uw leven. De eerste is vrij spreken van schuld en straf. Dat heb je dus gehoord, dat je een schuldenaar bent. Dat je uit Gods woord hebt gehoord dat hij je vrij spreekt. En de tweede is recht geven op een nieuw leven, heiligmaking. Onlosmakelijk verbonden. Hoe zijn nog veel meer weldaad? Daar is de verzekering van het geloof, daar is de blijdschap van het geloof, alle andere vruchten. Maar dat is de kern. En als dat geschonken wordt, zoals bij Lydia, dan wil ze dat ook bevestigd hebben. Want het ging toch over de doop van Lydia? Het moet eerst het geloof zijn. Ja, maar de kleine Jolinde kon nog niet geloven. Nee, daarom is ze door de ouders ten doop gehouden. Dus het gaat ten diepste om, hebben de ouders dat geloof? Geloof namelijk dat God gezegd heeft, zoals dit zei bij Abraham, en in uw zaad zullen ook al die andere geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dus niet alleen de Joden, maar ook de Griek, de heiden. Wij gemeente. God heeft met Abraham een eeuwig verbond opgericht. Eeuwig. Dat duurt dus tot in de hemel. Maar ook tot in de hel. Geldt dat verbond nog? Dan zullen de ongelovigen zien. Abraham, de vader der gelovigen, de kerk bij Christus mag zijn. Als je nou in ongeloof en onbekeerlijkheid bent voortgegaan. En dat bloed van Christus niet tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking nodig hebt. Dan zal dat bloed je aanklagen. En dat is dus blijkbaar wat Lydia hier begeerde. De apostel heeft daar blijkbaar over gesproken. Zoals hij dat deed met de moorman. Of in Handelingen 10 met Cornelius, die ook God diende, godsdienstig was, meer van het woord van God wilde horen. En dan staat er op een gegeven moment, als dan Cornelius, net als Lydia hier, tot geloof is gekomen, dan staat er dat dan de apostel zegt, wie kan ons nu weren? Wat? Dat we naar buiten lopen? En ergens een diepe rivier op gaan zoeken. Dat wij naar het water gaan. Nee, dat staat er niet. Wie kan het water weren? En dat betekent dus. En als ik het goed heb begrepen, gemeente. Ik heb het ook in het Grieks zoals nagekeken. Dan zijn ze na die ontmoeting op de rustdag. Zijn ze naar de woning van Lydia gegaan. Zijn ze doorgegaan met spreken. Staat weliswaar in onze vertaling. Komt in mijn huis. En blijft daar. Maar je kunt dat Grieks ook anders vertalen. Dat hoeven we nou niet helemaal breed uit te leggen. Maar die gedachte dus. Net als bij Cornelius. Dat in het huis gedoopt werd. Hoe? Nou, dat zegt onze belijdenis. Zo prachtig. In artikel 34 leest u het vandaag nog maar eens na. Dat wij in onze traditie. Zoals we het vanavond zagen. De besprenkeling met de doop hebben. Heeft die moorman daar niet van gelezen in Jesaja 52? Dat de volken ook de heidenen besprenkeld zullen worden? Is het zo niet gegaan in Handelingen 2? Al die 4000? Ik heb geen bezwaar tegen onderdompeling, begrijp me goed gemeente. Maar nergens in de Bijbel staat dat mensen door de doop ondergedompeld moesten worden. Ze moesten wel gewassen worden, gedoopt worden. Maar dat betekent eigenlijk gesprenkeld worden. Kannen, kruiken, bedden. U ziet toch niet dat mensen banken onder water dompelen. Besprenkelen, wassen. Maar het gaat om de betekende zaak. En als de apostel in het huis van Lydia welkom was geheten, heeft uitgelegd wat die doop nu beduidt. Heen wijst naar het volle werk van Christus. Dat hij zijn hartebloed heeft gestort voor de grootste van de zondaar. Dan is er ook ruimte voor haar. En niet alleen voor haar. Maar ook ruimte voor degenen die bij haar in huis zijn. Er staat ook niet bij wie dat waren, maar het is een staande uitdrukking. Hun huis, dat betekent dus alle die in het huis van Lydia waren. Of ze een man was, had, of weduwe was, of gescheiden was, weet ik niet. Of ze kinderen had, maar ze had blijkbaar huisgenoten. En als die kinderen hadden, dan staat er niet van dat ze allemaal moesten geloven, maar ze kregen allemaal dat teken van het verbond. Wat is God daar een rijk gemeente? Het is dus heel wat anders dan in onze tijd, het individualisme. God die denkt in die breedte van het verbond. En hij brengt ze toe. Lydia en haar huis. Stokbewaarder straks en haar huis. Cornelius en zijn huis. Vanavond. Ouders met hun kinderen. Ja, maar kinderen kunnen toch niet geloven? Waarom zouden kinderen gedoopt moeten worden? De jongens in de oude verbond konden toch ook niet geloven als ze besneden werden. En de meisjes die hoorden er ook bij dat verbond. Ziet u wel, u moet niet biblicistisch die Bijbel uitleggen. Ook verstaan dat God een verbond heeft. Ja, maar dat oude verbond, het oude testament, dat is toch verouderd, dat is toch voorbij gegaan. Nou, dan leest u de schrift verkeerd, gemeente. Jeremia 31 betekent helemaal niet dat het oude en de besnijdenis voorbij is gegaan. Is vervuld, dat is wat anders. En in de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Zoals in de plaats van het lam dat geslacht werd. Het onbloedige teken van het avondmaal is gekomen. In de plaats van de sabbat, de rustdag is gekomen. De doop, die wijst heen naar een teken wat God geeft. Wat hij belooft en zeker zal doen. Als je mond geopend wordt en vraagt. Zul je het doen, kinderen? Versje 81, vers 12, opent uw mond, zult u het vragen? Wilt u mij dat geloof geven als u het gaf aan Lydia? Wilt u mij schenken, Heere, dat ik acht mag geven op wat van u gesproken werd? Kijk, en dat, gemeente, mag de kerk ook al van u vragen. Te bezoeken, huisbezoek, doopbezoek. Vraagt hij aan jullie catechisatie, jongens en meisjes? Of je daar ook bij begeert te blijven? Of je trouw bent aan de Heer. Onze ontrouw maakt de trouw van de Heer echt niet teniet, gemeente. Maar als er nou echt bekering is, als er geloof is, dan vermaant en verplicht die doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Strijden tegen de zonde en ook overwinnen mogen, staat er in de schrift. Dus dat is wat bij het onderzoek van Paulus vooraf is gegaan aan de doop. Moet u zelf ook maar u afvragen, gemeente, ken ik dat ook. Strijden en overwinnen. Niet in eigen kracht. Want zonder kruis van Christus geen overwinning. Maar in zijn kracht, die in zwakheid wordt volbracht. Dagelijks struikelen en vallen, niet in de zonde blijven. U weet toch wel uit het prachtige boek van de christenreis hoe dat ging? Toen ze gevallen waren in de twijfel en de wanhoop en er niet uit konden komen. Toen ze zelfs de hand aan zichzelf wilden slaan. Op een gegeven moment. De sleutel van geloof. Zo ging die deur open. Kijk, gemeente, dat is het wonder van het geloof. Daar mag op gevraagd worden. Of u ook trouw bent aan God. Dat mocht je wel zien bij Lydia toen ze nog onbekeerd was. Ze liet om zo te zeggen de Sabbat haar plaatsje niet leeg. En ze dacht niet aan de handel. Die moest maar wachten. Ze begeerde dat ene grote goed en ze heeft het gekregen. En als er Heer zijn die dat grote goed begeert ontvangen, de Heer wil het geven uit genade om Jezus wil. En daar spreekt de doop van. En onder de prediking mag dat bloed van Christus ook druppelen. Zijn er vermoeiden van hart die dat begeert ontvangen. Versterkt worden de inwendige mens door de kracht van Christus. Dat hij met zijn geest in u woont. Maar dat kan niet anders. Dan begeer je ook eerlijk onderzocht te worden. Dat vroeg ze toch? Ja, Paulus, nou zeg je wel dat je niet kan. Om bij ons in huis te komen. Dat is jouw principe niet. Want je wilt voor je eigen werk. Voor je eigen geld werken. Dat is goed. Maar Paulus, als u niet komt, kunt u het van mij niet overnemen. Dan gelooft u niet dat het bij mij waar is. Ja, gemeente, dan moet Paulus het overgeven. Want hij heeft zo duidelijk het werk van Christus in het hart van Lydia gezien. Ze mocht beleiden. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen is ze gedoopt, gemeente. Nogmaals, als ik het goed heb gelezen in het Grieks, in haar eigen huisje. Wat een zegen. En als ze niet in haar eigen huisje is geweest, maar ze werd gedoopt. En de naam van de drie enige God is op haar voorhoofd geschreven. En ze zijn het nooit vergeten. Filippi. Houdt u ook zo van die Filippense briefgemeente? Een plaats die de apostel ook niet kon vergeten. Maar opzocht, zelfs als hij straks in de gevangenis zat. Dat is de liefde Gods. Die werkt in de harten van zondaren. Nu gaat het gemeente ook niet alleen maar over volwassen doop. Want als nu ook in dat huis van Lydia allen gedoopt zijn. Ik weet niet hoe oud of hoe jong. Ziet u daarin dat de Heer doorgaat en wil werken in de lijn van het verbond. In de lijn van de kerk. In de lijn van de geslachten. En dat wondere geloof wil hij schenken. Zoals hij bij Lydia deed. Onder dat woord. Waar gesloten harten open gaan. Waar gesloten oren gespitst worden en gaan luisteren. Waar ook mond geopend wordt. En beleden wordt, och, wees mij de zondaar en zondares genadig. En dan mogen ze ook gaan beleiden wie God is. Dat is toch geloven? Nazeggen wat de Geest gezegd heeft. Toestemmen, beamen. En dan kan het ook wel wat lijden, gemeente. Als je daarop onderzocht en bevraagd mag worden. Wat je niet anders meer wil dan trouw te zijn aan hem. Die trouw is. Wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul, als op een wrikbre steunpilaren. En daarom, al kan je die reeks van die schatten niet bevatten, mijn mond en mijn hart zullen beleiden zijn trouw. U ook, gemeente? Jullie ook, jongelui? Zoek toch de Heer. Hij is te vinden en hij doet het uit genade om Jezus wil. Amen.